Lola de Pianola. Fijn dat je een poging doet om te luisteren naar de 80's en 90's podcast met Kooistra en de Graaf. Mijn naam is Martin Kooistra.
En mijn naam is Wilfred de Graaf. Deze keer gaan we het hebben over de slechtste hits uit de periode van 1985 tot en met 1989. Daarvoor gebruiken we zoals altijd onze muziekbijbel, het top 40 hitdossier.
Wilfred en ik hebben elk 5 liedjes gekozen uit de top 100 jaaroverzichten van 1985 tot en met 1989... die wij om wat voor reden dan ook slecht vinden. En slecht is een beetje tussen aanhalingstekens, hè? En daar hebben we een top 10 van gemaakt.
We beginnen zoals altijd met het liedje dat de minst grote hit was.
Nummer 10.
Dieren waren vreselijk taai. Ze toonden grote moed. Maar 10 minuten voor het eind kwam toch nog alles goed.
Gunnen aanspelen. Gunnen in het standgebied. Weer tussen 2 man in. Moet even terug naar de rechterkant. Voet voor Wouters. Weggekomen. Opgevangen Koeman. Koeman met de knal. En kiep met het hoofd. Kiep.
Ja!
Holland, aanvallen uit 1988, geschreven door Ton Accardi, behaalde 176 punten, stond 7 weken genoteerd en bereikte plaats 5 in de top 40. Ja, ik heb eigenlijk over de artiest niks tot weinig kunnen vinden. Waarom ik het niet zo goed vond? Ja, het moest snel gebeuren, omdat het heel actueel moest zijn. En ik heb altijd zoiets van, als ik het zelf kan maken, als amateur zijnde, dan is het niet hoogstand.
Nee, het is rap in elkaar geflanst. Maar het speelt wel in op iets wat ook al eerder was geweest. En ik weet dat jij een beetje een Feyenoord hart hebt. Je hebt in ieder geval gehad over voetbalplaatjes van Feyenoord. En die hebben 1970 de eerste Europa Cup 1 gewonnen. Dat wil zeggen, het was de eerste Nederlandse club die in Europa Cup 1 won. En daar is toen ook een single van uitgebracht. Officieel had Theo Komen en Wim Hogedoren gedeelten uit het radiowedstrijdverslag van Feyenoord Celtic. En dat heeft gewoon in de top 40 gestaan. Net als we eerder ook al gezegd hebben, dat het verslag van die wedstrijden, dat is wel legendarisch geworden, maar dat zit nu in ons geheugen gegrift, dankzij dit liedje. Maar er zit één, vind ik, een hele irritante stem in. Dat is die van Jack van Gelder. Die vind ik echt verschrikkelijk. Ja!
Oh. Ja! Oh ja, ja, die kan ik meestal wel goed hebben, Jack van Gelder.
Ja, hier zijn er, ik weet niet eens hoe die andere heet, maar je hoort die twee, steeds twee stemmen. Dan heb je dat kieft. Ja, dan hoor je Jack van Gelder als een gek roepen. En dan bij een penalty, wordt een penalty genomen. Zit erin, hang erin. Een ja, beetje was, over de top.
Ja, het was radiocommentaar van Jack van Gelder en Bert Nederhof.
Bert Nederhof inderdaad, ja.
Ja. En voor de rest, ik denk, ja, het is wel grappig, alleen. Ja, dat zijn van die plaatjes die je een keer eenmalig opzet. Van ja, het is niet echt dat je er muzikaal gezien heel vrolijk van wordt. Van nou, dan ga ik nou gezellig op een playlist zetten op een verjaardag of zo. Of in de auto.
Nee, maar het is een beetje vergelijkbaar met The Brat, die we in onze vorige uitzending hadden. Dat ging ook over een televisiemoment van John McEnroe met die woede-uitbarsting. Nou, dat kun je nu via YouTube kun je dat terugzien. Dat is hetzelfde ook natuurlijk met die wedstrijden. En dit zijn alle wedstrijden, behalve dan de eerste Nederland-Rusland. Alle wedstrijden die Nederland speelde op het gewonnen EK van 1988. En dan komen al die hoogtepunten weer terug. En het was in die tijd natuurlijk zo, dat als je dat verslag hoorde, dan zag je die momenten ook weer terug. En dat heb ik wel nog steeds. Maar inmiddels kunnen we natuurlijk al die momenten, waarschijnlijk ook met dit commentaar, gewoon heel makkelijk weer terugvinden. Dus het is ook wat gedateerd in dat opzicht, toch?
Ja, en ja, op zich het idee en zo was wel grappig. En het klopt ook wel een beetje. Het is ook minder langdradig dan The Brad. Maar daarnaast, ja, het is een liedje voor een gelegenheid.
Ja, er is de 12-inch versie. Die heeft dan een hoop instrumentaal gedoe ertussen. Maar ik kan me niet voorstellen dat ze in een club gaan draaien van, wat zijn die Russen stil? Wat zijn die Russen stil? Dan aanvallen! Ik vermoed niet dat ze dat in een club hebben opgezet. Maar ja, je moet natuurlijk wel een 12-inch hebben in die tijd. Trouwens, Jack van Gelder had ook nog een album gemaakt. Hè? Dat heette Jack van Gelder presenteert alle hoogtepunten van het NOS radioverslag.
Ja, want als er over uitgaat, was er tijdens dat EK, was er maar één plaat gewoon de allergrootste hit. Hè? Dat was Behouden van Oranje.
Hazes, was dat in 1988, ja?
Ja, want toen werden ze kampioen.
Ja, maar ik had dat het idee dat toen. Kijk het even na.
Ja, want ik denk zelf dat het zo kort van tevoren het liedje gemaakt was, omdat de verwachtingen van het Europese kampioenschap, die lagen van tevoren nog helemaal niet zo hoog, dacht ik.
Nee, je hebt gelijk. Dat was inderdaad We Houden van Oranje in 1988. Ik dacht dat het 2 jaar later was, maar toen heeft hij er ook nog eentje uitgebracht voor het WK. Oranje bovenaan. Dat is ook een top 10 hit geweest. Die kan ik meestal niet voor de geest halen. Maar ja, dat was 9 juli 1988 dat het in de top 40 kwam. En ik weet dat de finale gespeeld is volgens mij de 28e juni. Dat was net voor of net na mijn verjaardag, weet ik nog. Dus dit is een week daarna uitgebracht. En Wij Houden van Oranje is echt zo'n plaat die de top 10 heeft bestormd. Heeft nummer 3 gehaald. En dan denk je, nou, die plaat die staat meestal, de plaat die de top 3 haalt, die staat meestal wel 10 weken in de top 40. 7 weken was hij er weer uit.
Ja, precies. Toen was die hype voorbij. Ja, want die EK-finale, die werd toen gespeeld op dezelfde dag. Toen ben ik eigenlijk officieel in Geldrop komen wonen.
Dat verhaal heb je eens eerder verteld. Ja. Heb je toen ergens op een groot scherm gekeken of zo?
Nee, gewoon thuis. En zelfs mijn zus was erbij. Want meestal, als het Nederland zelf al speelt, en zij zat erbij, geheid, ze gaan verliezen.
Dat was bij Nederland-Rusland. Was ze daar ook bij die eerste wedstrijd?
Nee, want die heb ik gekeken toen al bij mijn vader thuis. Toen hebben we met z'n tweeën gekeken. En daar zaten we te kijken van, nee, met die vrije trap zo'n afstandsschot.
Ja.
Nee, ja.
Ja, het was geen vrije trap, maar het was wel een afstandsschot.
Ja, of een afstandsschot.
Al lang geleden.
Ja.
Vergeet die match maar gauw.
Ja.
Tegen Engeland ging het weer ouderwets, want tegen die Leuvento.
Ja, want op een duur die goal van Wim Kiefst, die heb ik bij een vriend van mij gezien, dat ik in mijn eentje eventjes gekeken heb. Want wij hadden van tevoren nog in de tuin staan werken bij hun thuis. En ik ging nog even een stukje meekijken. En ja hoor, echt in die laatste paar minuten, echt zo'n over de haardos. Als zijn haar ietsjes korter was, had hij die bal niet geraakt waarschijnlijk.
Dat is een rare dwarrebal. 81ste minuut tegen een heel taai Ierland. En zo worden ze ook genoemd, heel taai. Maar goed, ook een typische plaat, dat is van toen. Kun je nu eigenlijk niks mee. Dat is een beetje een curiosum. En geen ook als houseplaat, want dat is het wel in zekere zin.
Ja, het had
niet zo'n gelikte plaat.
Ja, het had misschien een wat meer opzwepend deuntje gehad kunnen hebben of zo. Wat dan, als dan die wat fanatieker meegezongen werd of zo, ja.
Nou ja, uiteindelijk ging het om het radioverslag. Dus is het niet zo vreemd dat de muziek een beetje niet al te opdringerig is, zal ik maar zeggen. Ja. Maar goed, wel een behoorlijke hit geweest. Dus. En we kunnen die radioverslagen, die kunnen we er altijd wel dromen.
Nummer 9.
Happy en happy, ik lig op mijn kussen stil te dromen. De 1989 versie, geschreven door Dick van der Meer, behaalde 177 punten, stond 8 weken genoteerd en bereikte plaats 9 in de top 40.
Maar dit is wel een nieuw beat. Rocco Granata was ook nieuw beat in 1989. Die vond je wel leuk. Dan vind je dit dus toch minder.
Ja, het is wel grappig. Alleen, ja, omdat het ook weer in zo'n Nederlands liedje wat ik normaal gesproken al niet zo geweldig vond, liggen op mijn kussen stil te dromen. Ja, het intro was leuk en ook wat te gebruiken in eigen mixen zo. Hè. Zo'n radio. Piep, 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 piep.
De combinatie is wat minder gelukkig. Marina leende zich wat beter voor een remix dan dit liedje.
Ja, ik zeg al, het was echt wel grappig. Leuk om een keer te horen, maar niet om te zeggen van, nou, die ga ik eens geweldig thuis opzetten.
Nee, uit de bron. Kijk, we hebben 2 hepies. Die heet ook echt Hepi. Sterker nog, dat zijn nichtjes. Allebei genoemd naar hun oma. Hepi Hiemstra, die zat in de Wico's. En de Wico's, nou, die ken ik van de Smartlap top 100. Dat zijn er 2 redelijke hits geweest. Maar ik kan ze zo niet voor de geest halen. Ik zal geen tranen om je laten. En tranen heb ik om jou gehuild. En volgens mij zijn dat allebei, dat weet ik wel, zijn dat van die heikrekelsliedjes, weet je wel?
Ja.
Dat soort jengelplaten dus. En dat is dit ook.
Ja, want toen was het zo dat met Marina scoorde dus Rocco Granata weer een dikke hit overal. Maar dat was ook een heel oud nummer. En toen kwam in één keer de hype los van dat ook veel van die producers gaan denken van nou, daar gaan we ook op zo'n manier
doen we even na.
Op zo'n manier werken. Heb ik wel een hele leuke cd van. Die heet Two House, Two Handle. En daar staan ook, pak uw bingo kaart tevoorschijn, staan ook diverse Hit House producties op. Jawel. Hoho.
Hit House, wie was het ook weer?
Ja, Peter Slaghuis.
Intikkertje,
ja. Die stond er ook bij. En ja, want die had wat in de vorige uitzending besproken werd. Van een nummer van de Dutch Boys. Van met die Apple, hou jij mijn klompen even vast?
Ja, zoiets.
Was er dus een soort van new beat house remix van Annie, hou jij mijn tas even vast?
Oh, jee. Waren dat allemaal van die kneuterige Nederlandse liedjes of niet?
Ja, maar die was wel grappig, want dan ging het ook die samples die erin zaten waren wel leuk. En dan ging het van let's do it with Annie.
Dat was waarschijnlijk in de voorkrant de voorloper van Turn op de kinderseries.
Ja, en ook zo was er ook in die plaats van was er ook een break die ook dacht ik in een plaat van Tony Scott leek het wel. Of het nou That's How I'm Living of zo. Zat zo'n break zat er ergens in. En die was dan gebruikt in Arnie van De disco stond al aan. Hi DJ. Ja, was echt helemaal los.
Maar dit valt dus eigenlijk onder een beetje de campy new beat. Een beetje parodie op de new beat alweer.
Ja, een parodie inderdaad. Want het kan heel goed zijn trouwens dat die allereerste demo ervan, dat die misschien nog wel een keer is gedraaid destijds bij de Steen en Been Show misschien nog wel. Als ook zo'n rare, hoe zeg je dat, zo'n rare plaat.
Ja, geen idee. Ik weet wel dat het origineel 1980 komt en dat toen de nummer nog plaats 13 heeft gehaald in de top 40. Dus het was geen totaal onbekende plaat dit.
Nee.
Wel aardig is trouwens, ik heb de website gevonden van Happy Happy. Die is een beetje gedateerd. Die loopt tot 2007, want het eindigt met... Ze zijn bezig om in 2007 een album uit te brengen. Ik weet niet of dat gebeurd is, maar daar staat ook in dat wie zijn Happy en Happy een vraag was in de op de inburgeringscursus. Ik denk, oké. Je bent dus Nederlander als je weet wie Happy en Happy zijn. Nou ja, beantwoord die vraag eens. Wie zijn Happy en Happy? Ja, dat is een duo, Nederlands zangduo van ik zit op mijn kussen stil te dromen of zo. Hoe moet je de vraag beantwoorden op zo'n inburgeringscursus? Ja, Happy Happy. Bij deze in ieder geval zijn ze een beetje terug in ons totaal in ons gemeenschappelijke bewustzijn gekomen.
Ja, het is denk ik een strikvraag, want als ze niet weten wat Happy Happy is, dan hopen ze bij een fout antwoord van dat die inburgering mislukt en dat het visum ingetrokken wordt.
Ja, maar dit was 2007, dus ik vermoed dat die... ik vind het een beetje een flauwe vraag. Ik denk dat veel Nederlanders zijn die denken, ook die nu luisteren nog, die denken, wie waren die Happy Happy ook alweer? Die zullen er ook niet parate kennis van hebben gehad en ook niet in 2007.
Maar toch kwamen ze voor het laatst bij elkaar in 2011 om een single op te nemen. Ik geloof in jou en mij.
Niet te verwarren met Avond? Ik geloof.
En medio oktober van het jaar verscheen het album Het Mooiste van Happy en Happy. Nou ja, als je het mij vraagt, geef me nou gewoon een lege recordable cd.
Nou ja, ze hebben nog wel... Ik kijk eventjes wat er verder bij Happy en Happy staat. Ze hebben nog een singeltje gehad. Ik heb alleen nog maar die foto. Dan moet ik ook gelijk denken aan de heikrekel. Ik heb alleen nog maar die foto. Ja. Ik wil alleen maar van je houden.
Ja, want ik denk wel als... Want ik denk nog van, ging die dan van... Ik heb alleen nog maar die foto.
Geen idee. Er is wel eentje die ik wel ken. Dat is De Winter Was Lang
Zonder Jouw Liefde.
Woehoe. Die staat hier wel bij, maar die ken ik ook weer van iemand anders. Maar goed, wat mij betreft genoeg heep in heepje. Of heb je nog een mooie obscuur feitje over ze te melden?
Nee, ik heb geen obscuur feitje over ze te melden. Dus ja, wat voor heep in heepje geldt. Ja, is dan ook voor die vorige. gewoon leuk om een keer te luisteren. Maar ja, ik ga het niet beschouwen als serieuze popmuziek.
Nummer 8.
Anja, Moscow Nights uit 1986, geschreven door Bob Heatley en Gordon Campbell, behaalde 177 punten, stond 7 weken genoteerd en bereikte plaats 8 in de top 40.
Deze is leuk, ik vind hem leuk, echt een guilty pleasure.
Het is een guilty pleasure, maar ga ik het zetten in een rijtje van platen, dan komt hij niet vooraan te staan en ik denk, ach, is het niet leuk om een keer Anja in de spotlights te zetten?
Die heeft behoorlijk in de spotlight gestaan, maar niet als zangeres.
Nee, het moet gezegd worden, wie verdronk er niet in die prachtige ogen? Het was een hartstikke mooie vrouw.
Kijk, maar waar kennen we haar van?
Van de videoclip van Nikita.
Ja, dat is trouwens wel grappig, want Nikita, wij denken dan dus dat Elton John dat zingt voor een vrouw. Maar ja, we hebben ook bijvoorbeeld Nikita Khrushchev, vrij beroemde Russen. Dat is een man. Dus met terugwerkende kracht zou het kunnen zijn dat het eigenlijk gericht was aan een man. Maar dat ze er eigenlijk een unisex liedje van hebben gemaakt door een vrouw te casten als Nikita.
Ja, goed. Dat had ook over gereedschap kunnen gaan. Oh, nee, wat was dan? Oh, Makita, is het cold? Zo, nou, dan wijken we af met zee.
Ja, inderdaad. Ze was trouwens ook bekend van een reclame, hè, van 1984 reclame van Apple Macintosh.
Ja.
Daarmee is ze gelanceerd. Dus zij was een discuswerper. En ze zochten voor een hele beroemde commercial trouwens. Dus 1984 Apple Macintosh, zoek hem op. En ze hadden iemand nodig die een hamer kon slingeren. En er waren heel veel fotomodellen, maar niemand lukte dat. Alleen zij was van oorsprong een discuswerper. Op redelijk hoog niveau heeft gespeeld. Ja. En die kon wel die hamer slingeren.
Ja, precies. De meeste fotomodellen die kunnen misschien hooguit overweg met een föhn.
Okay.
Ja, en daar houdt het wel op. En daar houdt het meestal wel bij op.
Ja.
Nou, ik geloof niet
misschien in die tijd wel, ja.
Ik geloof niet dat wij ons heel populair maken bij de vrouwenbeweging.
Nou ja, nemen ons toch niet al te serieus.
Nee, zeker niet.
Anja, getalenteerde vrouw. Mooie vrouw, maar ook getalenteerde vrouw. Ik vind dat het zingen ook helemaal niet zo slecht is.
Nee, ja, maar het is een beetje zo'n een goedkoop Russisch, zo hoempa hoempa. En wij leggen nog wel de link met hetgeen wat jij me ook toegezonden had. Van, Igorovic.
Igor. Het grappige is natuurlijk wel, Anja is helemaal geen Russin. Anja is gewoon een Brit. Britse artiest of een Britse atlete. En die speelde dus een Russin in die videoclip van Nikita. En dan zingt ze dus met een Russisch accent Moscow Nights. Onder de naam Anja, wat natuurlijk wel Oost-Europees klinkt. En Russisch klinkt. Dat is wel grappig.
Ja,
Anja Major heet ze.
We zagen het allemaal helemaal voor ons. Hè? Van wat is er nou een betere verbroedering als dat je dan hand in hand samengaat met een Russische schone. En dan juist in die tijd met die spanningen tussen Oost en West. Nikita blijkt gewoon een Engelse te zijn.
Ja, maar dat wisten waarschijnlijk in die tijd niet zo heel veel mensen. Ik vind het leuke van die videoclip trouwens. Dat doet me een beetje denken aan die vroegere tv-specials. Ik weet niet of de naam Ivan Rebrov jou iets zegt.
Volgens mij wel, ja.
Een hele grote, was een echte baritof, een bas. Dat was volgens mij een man met een baard groter vindt. In die trojka met een großen staat. En Marco Bakker had in die tijd ook een avond in Wien. Daar doet die videoclip aan denken. Dat vind ik dan wel geinig. Een beetje kietserig decor met dan van die sleetjes en zo. En dan ook van die standaard kozakken die dan zo rondlopen. En dan marcheren zoals we dat kennen van de meeste films die dan over Rusland gaan. Ik vind het een geinig liedje, maar het is een leuk niemendalletje.
Ja, en Moscow Nights. Ja, het zal misschien wel weer een populair nummer kunnen zijn in deze tijd. Met die oorlog.
Ja, Moscow Nights are cold without your love to hold. I don't know where to go. There's nothing there but snow. Ja, misschien dat ze daarmee een beetje hun imago kunnen oppoetsen. Maar dan moet eerst Poetin verdwijnen.
Want nu ik mijn radar laat draaien. Nee, in welk jaar was het ook weer Moscow Nights? 86?
Dit is 1986.
Want welk jaar was die die Rocky-film met spanningen tussen Oost en West. Toen met Dolph Lundgren als Ivan Drago. En,
ja, volgens mij hetzelfde jaar. Maar ik pak eventjes als referentiekader Living in America. Want dat was de hit van James Brown. En volgens mij is dat ook 86. Kijk het even voor de zekerheid. Dat was wel iets eerder. Living in America kwam in februari 86 hier binnen. Dus, maar wel 1986, hetzelfde jaar, ja.
Ja, kijk.
Het speelde daar natuurlijk ook heel erg in Rocky 4, hè? Ja. Dat was echt de Koude Oorlog, uitgevochten door Sylvester Stallone en Dolph Lundgren.
Ja, dat vond ik wel trouwens van de Rocky-films toch wel, ik zeg eerlijk, een van de betere die ik gezien heb.
Oké.
Okay. Maar ja, ik kijk meer naar het... Ik kan kijken naar een film als echte toeschouwer. En zonder dat ik met een notitieblokje ga kijken van hoe vind ik dat de acteerprestaties, hoe vind ik de montage, hoe vind ik de special effects, hoe vind ik de muziek.
Ik denk hoe dan ook dat het voor onze generatie degene is die ons het meest is bijgebleven, omdat het de eerste was die we hebben gezien.
Nou, ik heb er nog eentje gezien. Dat was toen tegen Mr. T.
Ja, dat is de Eye of the Tiger film. Dat was Rocky 3, maar dat was, daar was ik nog wat te jong voor. Dat was 1982, dus die heb ik later gezien dan Rocky 4.
Ja.
Rocky 4 was echt gewoon toen de videobanden kwamen. Dat is bij mij echt in 86, 87 begonnen. Dus die Rocky 4 die heb ik toen gezien en die andere met terugwijkende kracht.
Ja,
wij hebben het overigens over Anja.
Ja, ik had Rocky 3 wel gezien, maar dat was dan... Omdat toen die tijd ging het niet zo vlug... En dan werd er ook wel eens een iets oudere film wel eens vertoond in het dorpshuis.
Ja, oké. Okay. Dat was dan voor mij denk ik toch nog iets te heftig, die boxfilms. Dus en Anja, voor alle duidelijkheid, was geen bokser, maar een discuswerper.
Discus, ja.
Fotomodel en een zangeres.
Ja, precies. En de discussie.
Nummer 7.
Sexy en drinkt alleen maar prik. Je hebt een hoop aanbieders, allemaal dol op jou. O, moppie van mijn dromen, voor mij ben jij de vrouw. Wanneer ik naar je toe ga...
Danny de Munk, Mijn Meisie, uit 1985, geschreven door, je gelooft het niet, Herman van Veen. Behaalde 185 punten, stond 8 weken genoteerd en bereikte plaats 9 in de top 40. Ja, hier heb ik gemengde gevoelens over. Als ik gewoon luister naar de muziek en naar het intro, denk ik, heel goed. Maar luister ik naar de tekst en degene die het zingt. Als Danny de Munk het nu zingt, zou ik zeggen prima. Maar hij was toen een schoffie van 11 jaar en, of zoiets. En dan zingt hij, je haren lange blond, je lijf zo slank en soepel.
Nou,
verleidelijke mond. Ik denk, dat is een manneke van 11 die alsof hij zich een beetje staat af te rukken terwijl hij dit liedje aan het zingen is. Ik vond het zo echt zo... Ja,
nou, sterker
zo'n heigerig liedje van een jong manneke. Dat kan toch niet?
Nou, sterker nog, Danny was nog minderjarig. En dan, ik zag je in de disco. Ik vroeg me af of kinderen dan wel binnen mochten komen in een discotheek.
Ik zag je in de disco, de hele toffe chick. Ja, ook dat nog, ja. Maar het is echt zo'n gevoel van Herman van Veen. Een van de meest intellectuele liedjeschrijvers en artiesten in Nederland. Die komt dan met de zin, die gaat denken van... ik moet iets popiopisch doen. Ik ga zeggen, een hele toffe chick.
Ja. Ja. Je was verschrikkelijk sexy en zoog alleen maar dik. Zo.
Afijn.
Afijn.
Maar kun je wel in vinden dat het liedje niet zo slecht is, maar dat het in dit geval echt het feit is dat dat zo'n jong manneke in het zingt, gewoon de verkeerde zanger op dat moment.
Ja, hij had nog een paar jaar ouder moeten zijn. Want dan heb ik mijn twijfels hoe oud Danny de Munk was. Ja, die had ook een liedje. Daar heeft ooit Hans nog een keer een geweldige jingle voor gemaakt met een campagne voor safe sex. Want, jawel, de tekst daarvan is... Oh lieve Jet, ik wil met jou naar bed. Laat ons het eens proberen. Het is voor jou, voor mij, voor ons allebei... iets wat we toch ooit moeten leren.
En dan had Hans... Dat is van een bestaand liedje van Danny de Munk?
Ja, en dan had Hans ingesproken... Ook al doe je het met Jet, doe het altijd met.
Oké, ja. Ik zit even te kijken welk liedje het zou kunnen zijn. Hij heeft een liedje gehad dat heet... Nee, dat is 2010. Kontje, maar dat is het ook niet. De liedjes die uit zijn jeugdjaren komen, die ken ik eigenlijk op twee na ken ik ze wel.
Ja, want het kan goed een albumtrack geweest zijn, hoor. Want het ging echt van... Olive Jet, ik wil met jou naar bed. Laat ons het eens proberen.
Nou, ik loop ze toch even af. Misschien gaat er een buitje rinkelen. Eerst was het natuurlijk, ik voel me zo verdomd alleen. Ja, wat? Mijn stad is het ook niet. Mengelmoes is het dan ook niet, dat ik dat hoor. Het is een mengelmoes. Een mengelmoes. Nou, met kerstmis hoor je blij te zijn. Denk ook niet dat dat mis. Dan hebben we nog allemaal naar de Ratsmodee. Dat is hem ook niet. Dat kwam van die film. Hij zat in zo'n film over een boerengezin. En dat ging de vaart op of zoiets. Met Kitty Cobois. Als jij maar bij me bent. Denk het ook niet, hè? Een twee lege hand? Nee. Dat zal toch een albumtrack geweest zijn. Met de nadruk op.
Twee lege handen.
Ja, of track.
Nummer 6.
I said, listen up, fellas. Come over here, bust it. They said, did you get it? I said, yeah. They said, how was it? The boomtang was dope and you know that I rocked her. But 3 days later, go see the doctor.
Cool Modi, go see the doctor, uit 1987. Geschreven door Mo de Wezen. Behaalde 208 punten, stond 8 weken genoteerd en bereikte plaats 6 in de top 40.
Ja, we zijn niet helemaal zeker over de uitspraak van die achternaam. Ik denk, hij heeft misschien een Afrikaanse achtergrond, dus dat is misschien wel de wezen. Maar Cool Modi, grootheid in de hip-hop. En toch zijn we hier in de categorie van mindere liedjes.
Ja, op zich vind ik Cool Modi helemaal niet slecht. Alleen Ghost to the Doctor, dat vond ik een beetje een langdradig liedje. En meestal bij de hip-hop is het ook een soort van woordkunst en dergelijke. En dat ook dan dat het wat sneller gaat. Maar dit vond ik een beetje loom.
Traag, ja. Als je het vergelijkt met bijvoorbeeld de twee andere grote hip-hop. Want er waren er niet zoveel daarvoor. Hè? De twee grote noemen hebben het over Rapper's Delight. En over de Holiday Rap. En dan komt dit erachter. Is iets heel anders. Daar kan ik me in vinden. Het is behoorlijk traag.
Ja, want dat is toch weer anders. Want ik geloof wel dat Cool Modi, dat hij nog ergens inbreng had in de track van Doggy Fresh, The Show.
Dat moet ik even opzoeken. Zoek ik even op.
En dat was een leuk liedje waar ook gewoon veel in gebeurde. En ook van die effecten en ook de DJ werd actief betrokken.
Hij had wel veel artiesten van die beginnende hip-hop artiesten die elkaar ook echt wel hielpen. Dat was in het begin zeker zo. En Cool Modi was wel een van de eerste die echt internationaal doorbrak. Even kijken hoor. Doug E. Fresh, The Show en de Get Fresh Crew. Dat is hij niet. Er zat nog wel een crew, maar die heette volgens mij niet de Get Fresh Crew.
En als je van Ghost to the Doctor, als je daar het baslijntje van hoort en ook het geluid, dan denk ik ook eerlijk gezegd dat de heren van Koud, hè, daar goed naar geluisterd hebben.
Ja, zeker. Ja, nou, noem je dat. Dat is daar gewoon zeker op geïnspireerd. Zelfde klanken, zelfde tempo ook een beetje. Iets meer woordspel. Nou, wat hier wel belangrijk in is, het liedje gaat over SOAS. Ja. Daar gaat het uiteindelijk over. En ja, die generatie die hield van hip-hop, dat waren vaak jongeren die niet makkelijk te bereiken waren door algemene, door de overheid gesponsorde zaken daarin. En zeker met betrekking tot SOAS, hoe kon je dat publiek nou bereiken? En Cool Modi was de eerste eigenlijk die een heel serieus maatschappelijk probleem toegankelijk wist te maken voor het publiek dat hield van hip-hop. Als je kijkt naar hoe hij het behandelt, vind ik het wel, de boodschap is duidelijk, maar het is niet prekerig. Het is echt van iemand van die denkt dat hij een stoere vent is en die doet eigenlijk wat veel jongeren in zijn situatie ook zouden doen. En die dan denkt, hij zegt ook niet wat er aan de hand is. Hij zegt alleen, go see the doctor. En dan weet iedereen wat er aan de hand is. Dus wat dat betreft is het wel heel slim.
Ja, wat ik jammer vind, dat was dat ik in 1987 heb ik een gedeelte gehoord van een jaarmix van Peter Slakhuis. Jawel, de naam is genoemd. Mm-hmm. En dat was een mash-up met de rap van Cool Modi. En dan de muziek eronder, instrumentaal van Club Nouveau, Lean On Me.
Ja, dat is die heeft ook een instrumentale intro. Dat kun je goed loopen, ja.
En dan ging het ook maar van I went to the doctor's over en zei what if I got. En dan een heel stukje zo. En dan was het gewoon geweldig. En dan liep het zelfs nog over. Toen het ook de climax van het refreintje was, dat dan die bas erin kwam van UB40, Red in the Kitchen.
Ah, Red in the Kitchen, ja. Dat is wel een mooie mix met elkaar. Maar Cool Modi dus, traag, beetje gedateerd, maar wel een belangrijke plaat in de geschiedenis van hip-hop. Ik weet ook trouwens dat onze collega, in ieder geval bij RNL, Jeroen Lesterhuis, Die had ooit een... die is professioneel chef-kok geweest. Ik geloof dat hij inmiddels dat niet meer is. Maar die had wel een kookrubriek. En die begon ook altijd met... Hey, good looking, what you got cooking? Dus ook altijd eventjes een loopje uit Kumo, die Ghosty the Doctor. Dus hebben we ook weer een stukje radiogeschiedenis blootgelegd.
Nummer 5.
Under the boat. All up like you and my baby is where I'll be.
Under the boardwalk,
out of the sun.
Under the boardwalk, we'll be having some fun.
Bruce Willis, Under the Boardwalk uit 1987, geschreven door Arthur Resnick en Kenny Young, behaalde zowaar 211 punten, stond 9 weken genoteerd en bereikte plaats 7 in de top 40. Dus niet de laatste die in de categorie valt van omhooggevallen televisiesterren. Die denken, hey, ik ga een plaat opnemen. En daar wonder boven wonder, puur op basis van hun, ja, van hun imago en van hun populariteit, daar nog een hit mee scoren ook. Bruce Willis, geen slechte zanger, maar het is niet geweldig gezongen. Hij had eigenlijk, als hij niet een grote ster was geweest, had geen enkele platenmaatschappij hem een platencontract aangeboden.
Ja, precies. Ik geloof dat ik toen de tijd ook wel eens in platenzaken luisterde. En toen denk ik, oh, Under the Boardwalk. Oh, en ik luister zo. Ik denk, nou, toen dacht ik al van, nee, de zangkwaliteit is niet van, van niveau.
Nee, ik heb ook de indruk dat ze het liedje hadden opgenomen en dat ze dachten, oh jee, we hebben een probleem, weet je wat. We bellen de Temptations, geweldige close harmony groep, en die laten we het even redden. En de Temptations, die al die backing vocals doen van Under the Boardwalk, die geven het nog een beetje cachet. Als het alleen Bruce Willis was geweest, dan was het moeilijk aan te horen geweest. Maar ja, het is zo'n jaren 80 ster die dan een keer in een commercial gezongen heeft. Hij had Moonlighting, was toen heel erg populair.
Ja.
Dit is nog voor Die Hard, dat kwam later, dat was 1988. Dus hij was er niet eens op het hoogtepunt van zijn populariteit. Maar hij dacht wel, ach, weet je wat, ik neem gewoon een album op met allemaal covers. Maar ja, luister liever de originele versie van The Drifters uit 1964. Wat toevallig ook hetzelfde jaar als er in de Rolling Stones Under the Boardwalk opnamen. Ja, moeten nog meer woorden vuil maken aan Bruce Willis?
Nee.
Nee, behalve dan dat het wel een beetje triest is dat hij nu, ik geloof dat afasie heeft. Hij heeft moeten stoppen met acteren, omdat hij simpelweg woorden niet meer kan uitspreken.
Wat ik overigens wel een leuke film vond, als hij daarin speelde, daar was, heb ik eigenlijk kapot mee gelachen, die hadden wij op videoband, Blind Date.
Dat was zijn doorbraak als acteur, ja, met Kim Basinger geloof ik ook, hè?
Ja, dat was echt humor.
Nou, eindigen we toch met een positieve noot.
Kijk, kijk. Nou, mooi toch? Mooi wordt het niet.
Nummer 4.
And now I can't ever imagine my living without you. It seems I spend all of my time thinking only about you. Once I dream.
Barbra Streisand en Don Johnson, Till I Loved You uit 1988, geschreven door Maury Yeston, behaalde 261 punten, stond 11 weken genoteerd en bereikte plaats 3 in de top 40. Nou, dat is nog erger dan Bruce Willis, want hier heb je Barbra Streisand. Ik denk dat je het wel mee eens bent, technisch, los van wat je van haar muziek vindt, technisch een van de meest briljante zangeressen van haar generatie en van de eeuw. En die had toen op dat moment iets met tv-sterretje Don Johnson, bekend van Miami Vice. Nam een album op. Album dat overigens ook beschouwd wordt als een van haar minste albums uit haar carrière. En dan besluit ze met haar geliefde een duet op te nemen. Till I Loved You. Ja, en Don Johnson, aardige zanger. Maar kan niet tippen aan Barbra Streisand. Dat is gewoon een combinatie out of hell, zullen we zeggen. Dus het is echt een dieptepunt uit Barbra Streisand's carrière, vind ik.
Ja, precies, want... Ik vond Heartbeat van Don Johnson vond ik best wel leuk.
Ja, had ik nog Tell It Like It Is.
Nou, ja, ja,
kan
ook.
Er ook mee door. Maar ja, is prima. Maar zet het niet naast Barbra Streisand. Dan valt gewoon het verschil zo op.
Nee, precies. Dat raakt eigenlijk niks.
Ja, dat is echt de enige reden waarom hij dit doet. Ik dacht in eerste instantie omdat hij gewoon Barbra Streisand een dikke zak geld heeft gegeven. Van kom erbij. Maar ook dat was het niet eens. Barbra Streisand die wilde gewoon met haar vriendje een liedje opnemen. Nou, dat is echt
narcisme, egocentrisme van het ergste soort. Dat is gewoon stuitend. En ik vind het echt een klef baggerliedje.
Ja, een beetje, ja, wat het glazuur van je tanden afgehaald.
Ja, ik noemde net Tell It Like It Is. Dat is ook een ballad, een beetje een jazzy-achtig liedje. Kan ik goed hebben. En Heartbeat vond ik een heel leuk liedje. Maar ook omdat het gewoon goed geproduceerd is en het niet zo heel veel van Don Johnson vraagt. En dit is gewoon iets te hoog gegrepen voor hem.
Ja, precies. Bij die acteurs moet je eigenlijk dan ook qua muziek is meer van tevoren research doen van nou van in die toonsoort, dat ligt hem.
Ja, hij haalt het allemaal wel, maar hij is gewoon geen zanger.
Nee.
Ik bedoel, Barbra Streisand, die moet je tegenover de besten in het vak zetten. En nou ja, ze heeft haar eigen glazen ingegooid en het is een grote hit geweest. Waarschijnlijk ook puur omdat Barbra Streisand natuurlijk en Don Johnson allebei totaal verschillende fanscharen hadden. En het was een beetje van, oh, die twee zijn nu bij elkaar. En dan heb je allebei de fans, beide groepen fans, die kopen dan die single. En dan wordt het toch een hit. Nou, dat is gewoon commercieel opportunisme op zijn slecht, zou ik bijna zeggen.
Nummer 3. It won't get too deep even though I'm worth so much more. So think about it carefully.
Kaan, I Beg Your Pardon uit 1988, geschreven door Barry Harris, behaalde 269 punten, stond 9 weken genoteerd en bereikte plaats 3 in de top 40. Ja, misschien wel opvallend, vind ik in ieder geval. Dit is een Canadees project en de naam is afgeleid van een regel op de radio waar wij wel affiniteit mee hebben, in een andere vorm. Want de bandnaam is afgeleid van een afkorting die in Canada gebruikelijk was in de radiowereld, namelijk CanCon, Canadian Content. In Canada was men namelijk verplicht om bij de publieke radiostations minimaal 30% van eigen bodem te draaien. En CanCon was dus van eigen bodem, dus die hebben waarschijnlijk daarvan geprofiteerd. Maar ja, dit is een one-hit wonder. En ja, iedereen kent natuurlijk wel Rose Garden van Lynn Anderson. Hè? En dat wordt hier dan in gesampled. Wat vind ik er dan zo slecht aan? Nou ja, de zang, die is gewoon belabberd. En verder is het een wat in elkaar geflanst sample-festijn. Van ik denk, idee wel aardig. Maar wat we in de vorige uitzending ook al zeiden over Italo Disco, het stond nog een beetje in de kinderschoenen. En het is technisch allemaal wel beter geworden. Maar ik vind de zang gewoon ja, verschrikkelijk.
Ja, ik heb die plaat wel vaak gedraaid bij de Fun destijds in de Dreef. Ook eind jaren 80 en 1989.
Dreef was een buurthuis of was hier in Gelderop? Wat was het ook weer?
Ja, een soort van jongere gedeelte.
Ah,
ja,
okay.
Of een klein jongere centrum eigenlijk. En dat draaide ik ook wel met regelmaat de B-kant. Dat was, als ik me niet vergis, de instrumentale versie. Want ik vond het qua sound en zo, vond ik het helemaal niet verkeerd. En ook qua samples niet.
Oké, okay. We hadden het net even over dat als we kijken naar hoe sampled.com, dat gebruiken we wel eens om te kijken wat zit er allemaal in. De versie die wij hier hebben gebruikt, het fragment dat we net hebben gehoord, dachten nou, dit is misschien niet de versie die officieel is uitgebracht. Omdat hier zit een sample in van Spanje, Call Me. Maar formeel zit er een sample in van Elmer Bernstein, The Magnificent Seven. Dus zijn hier meerdere versies van dat jij weet?
Dat weet ik niet, maar in de versie die ik ken, de radio-hit-versie, tot op de dag van vandaag eigenlijk, wist ik niet dat er nog een link werd gelegd met Spanja Call Me.
Wat wel opvallend is, want het is ik herken dit meteen. Ik moest wel even nadenken, waar ken ik het ook weer van? Maar ik dacht wel gelijk, dat is gejat. Maar ja, natuurlijk gejat, gesampled in dit geval. Dus jij vindt het ook een goede plaat?
Ja, zeker. Ik vind hem en leuk in elkaar zitten. En ook wel goed draaibaar.
Ook nog voor een huidig publiek? Want ik vind hem vrij gedateerd.
Nou ja, je weet welke feestjes dat ik doe. De foute 80's en 90's. En daar zou het prima tussen passen.
Oké, okay, dat verrast me. Heb je hem wel eens gedraaid dan? Ja, je zei net dat je hem wel eens gedraaid hebt. Dan reageert het publiek daar dan ook wel positief op.
Jawel. Je merkt heel gauw als een plaat bij het publiek niet goed ligt, dat merk je ook. En echt heel uitbundig is ook weer bij helemaal de tophits. Alleen.
Nee, dit is natuurlijk niet eentje die naast Rick Astley of zoiets draait.
Nee. Nee, maar ja, zo'n plaat die ook gewoon goed ergens tussen past. En die een beetje, ja, als behang, als het ware er is. Heb je niks, dan valt het niet op. Of dan valt het wel op. En draait die. Dan is het gewoon leuk. Met wel zo, ja, en dan niet overdreven, maar gewoon ja, goed aan te horen.
Hij staat in jouw ethisch mapje ergens.
Hij zal denk ik wel in mijn ethisch mapje ergens staan, als het goed is.
Nummer 2. Inside my soul, because my soul is cold. One half of me deserves to be this way till I'm old. But the other half needs affection and joy. And the warmth that is created by a girl and a boy. I need love.
LL Cool J, I Need Love uit 1987, geschreven door Bobby Irvin, Daryl Pierce, Dwayne Simon en James Todd Smith. Behaalde 279 punten, stond 11 weken genoteerd en bereikte plaats 3 in de top 40. Ja, slecht. Ik vond het lang best een goed liedje, maar als ik nu kijk naar waar het eigenlijk is, de meningen zijn hier nogal verdeeld over. Aan de ene kant is het ontegenzeggelijk zo dat hier een crossover is gemaakt van hip-hop. Dat toen eigenlijk een beetje dat party hip-hop en dat b-boy was, dat stoere, naar een meer lieflijk geluid. Dus vooral een vrouwenpubliek bereiken. Daar is hij heel goed in geslaagd. Maar voor mij denk ik, het is ook wel een knieval geweest. Hij beweert zelf bij hoog en bij laag dat hij in die tijd ook echt liefde nodig had. En dat hij toen besloot om dit te schrijven omdat hij iets anders wilde doen. Maar als je kijkt naar dat album, het album waar het vandaan komt, dat heet Bigger and Deffer. Dat is ook de definitie van bad. Misschien is dat ook wel wat Michael Jackson bedoelde, Bigger and Deffer, maar goed. En dat zit vol met allemaal van die b-boy liedjes. Het begint zelfs met het liedje I'm bad. Dan zie je hem echt zo als die gespierde man zo stoer te doen. En dan ineens komt dan I'll be waiting, I love you. Voor mij is het een commerciële knieval. En dat vind ik het slechte daaraan. Ik vind de plaat aan zich niet slecht, maar het heeft wel een negatieve lading.
Ja, oké. Okay. Ja, ik ben wat dat betreft niet zo'n nadenker over die achtergrond. Ja, ik hoor ook een soort van crossover eigenlijk tussen van die soul show muziek en dan meer van ja, de soft soul op lager tempo. En dan in plaats van die rap, dat je dan ook gewoon een beetje wat zoeter eroverheen hoort.
Ja, mierzoet is het dan, hè? Wat zoeter. Dit is echt gewoon een ja. Slijmplaat.
Ja.
Dus ze gaat zo extreem in tegen waar hiphop op dat moment voor stond. Moet wel zeggen, dit is nog voordat NWA kwam. Die natuurlijk weer helemaal de andere kant op zaten. Maar ja, Run DMC bijvoorbeeld, dat is ook een goed referentiekader. Beastie Boys in die tijd, hè? Had je ook Fight for Your Rights. En dan komt dit ineens langs. Ja, ik weet wel dat iedereen het een mooi liedje vond, maar iets te commercieel misschien, zegt mijn gevoel. Maar wat vind je van LL Cool J in het algemeen? Ik bedoel, die heeft wel een aantal fijne platen gehad, hè? Bijvoorbeeld Lounging en Doing It en Doing It. En ook de cover van Chaka Khan. Ain't Nobody lijkt me ook nog een goeie voor op de dansplaat.
Ja, op de dansvloer.
Op een dansplaat, zodat je hem op de dansvloer kunt draaien. Het is een goede dansplaat voor op de dansvloer. Fijn dat je mij corrigeert.
Ja, ik luister.
Ja, dus dat is alleen maar goed, want anders denken die mensen dat wij allemaal taalfouten maken. En dat klopt trouwens ook, maar ja, wij zijn geen taalkundigen.
Gelukkig niet.
Nou ja, niet helemaal. Jij nog iets over LL Cool J?
Nee, eigenlijk niet. Ja, behalve dat dan in veel, ook voor veel DJ's beschouwd wordt, de platen van LL Cool J zijn ook de platen waarbij de leuke dames op de vloer komen.
Ja, en draai je dan die platen die ik noemde, echt Doing It en Ain't Nobody of ook nog iets anders? Deze bijvoorbeeld is natuurlijk wel een schuifelplaat, hè?
Nou ja, wat ook wel een beetje zo'n lekkere plaat is. Was er niet van Something Like a Phenomena?
Dus LL Cool J, dan een van de weinige hip-hop artiesten denk ik, die je toch wel op een 80s, 90s party draait. Of zijn er ook nog andere? Dan bedoel ik niet de MC Michael G's en DJ Svens. Ik bedoel ook echt, want LL Cool J die heeft credibility, zoals het heet. Het is echt gewoon poor sang hip-hop. Zijn er nog andere hip-hop artiesten die goed kunnen op een jaren 80 en 90 plaat? Op een jaar, niet alleen op een plaat, maar ook op een jaren 80 en 90 feest?
Nou, ik doe, als je het echt onder hip-hop verstaat, wil ik nog wel eens Crisscross Jump draaien.
Ah, hoge, ja.
Ook een hoog feestgehalte.
Ah, ja, die andere Jump natuurlijk ook Jump Around.
House of Pain, Jump Around, inderdaad. Ja. En It's Like That van
Run-DMC. Ja, natuurlijk.
Wat die Jason Nevin remix. Ja, toen de tijd viel het op. Vandaar ik dacht, hoe kan het nou dat zo'n plaat of die beats echt met zo'n botte vuil gewoon echt gewoon dat ik echt dacht, we hebben die drive-in show van, zijn die speakers kapot of zo? Dat er echt zo'n geluid was, maar het lag aan de plaat.
We hebben zijn grootste hits inderdaad genoemd. Dat is toch niet verkeerd, hoor. Phenomenon, Ain't Nobody en Doing It. Doing It is dan echt een beetje zo'n meer sexy plaat. Die andere twee zijn echt van die, ja, ook sexy, maar wat minder seks, zal ik maar zeggen. Ja. Doing It. Ja, dat is duidelijk waar het over gaat. Dus L Cool J, heel geschikt voor op een feestje.
Nummer 1.
Gerard Joling, Love is in Your Eyes uit 1985. Geschreven door Peter de Wijn. Behaalde 319 punten, stond 11 weken genoteerd en bereikte plaats 4 in de top 40. Ja, ik vond het een beetje een zoetsappige plaat van, ja, laat ik het zo stellen, dat ik later Gerard Joling pas meer tot recht van komen met de wat meer uptempo en feestplaten.
Ja, oké. Dan ben ik wel benieuwd, waarom kies jij dan deze? Want je hebt bijvoorbeeld ook Clef, hè? Ticket to the Tropics en No More Boleros. Dat is 1989.
Ja, in No More Boleros bijvoorbeeld zit muzikaal nog meer. Hè? Ook een stukje waar die bolero gespeeld wordt. En Ticket to the Tropics, ja, had ik wel zoiets van, ja, dat vind ik wel nog iets, ja, om op een barbecue zo lekker in een playlistje zo te draaien tussen Wem en zo.
Ja, oké. Okay. Love is in Your Eyes, daar kun je eigenlijk ook, daar kun je als discjockey ook gewoon niks mee.
Niet heel veel, behalve als je misschien een paar mensen wil koppelen. En dan, ja, ik zal eventjes verwoorden wat de beste man denkt. Love is in Your Eyes.
Maar begrijp ik dan goed dat je eigenlijk Gerard Joling pas bent gaan waarderen op het moment dat hij met Tatjana Can't Take My Eyes Off of You ging nemen? Dat is zijn eerste uptempo. Hij had ook nog Reach trouwens.
Ja, vond ik ook wel aardig, ja. En,
tempo.
En ik vond natuurlijk Shangri-La, vond ik, vond ik wel leuk.
Klopt. Heeft nog een paar obscure liedjes gehad. Midnight to Midnight. We hebben nog jaren 80. Read My Lips. Stay in My Life. Spanish Heart. Nee, oké. Okay. Nee, dat zijn allemaal wel top 30, top 35, zeg maar. Dat zijn dan zijn liedjes nog uit de jaren 80. Maar bij jou vindt dus toch, ondanks dat hij echt zo'n hoge stem heeft. Van ik denk, ja, bij No More Boleros en ook daar dit liedje, denk ik, komt zijn stem ook wel tot zijn recht op een andere manier. Maar toch vind je hem beter dus bij de uptempo liedjes.
Ja, het hele slow-mo zo, ja, daar heb ik iets minder mee. En dan misschien dat daar binnen dat genre, dat ik dat ik meer andere langzame muziek leuker vind dan Gerard Joling.
Ja, dan ben ik wel benieuwd, hoor. Ik kan ze even opnoemen. De uptempo hits en misschien wel klassiekers van Gerard Joling. Dan hebben we Maak Me Gek.
Ja, leuk.
Liefde op het eerste gezicht, die valt daar ook onder, lijkt mij.
Ja, die vond ik ook wel leuk.
Ik had er nog eentje. Iets op het plein.
Zing met me mee.
Zing met me mee op Tot Morgen Vroeg, ja.
Ja, ook leuk.
En heb er nog eentje. Ik zie zo geen één waarvan ik denk, die ken ik ook nog heel goed. Welke van de drie werkt het beste? Zing met me mee.
Het ligt aan het feest, maar ik denk Maak Me Gek is ook wel. Die klinkt ook goed.
Die doet het overal goed eigenlijk.
Ja.
Maak Me Gek. Ja, oké.
Okay. Ja, wat een rare plaat eigenlijk. Hè. Maak Me Gek met je vingers in je mond. Jazeker.
Gerard Joling dus. Uptempo kan heel goed.
Ja.
En die oude muziek was je eigenlijk nog een beetje aan het meesurfen op zijn succes van de Soundbreak Show. Maar toen zong je volgens mij ook een ballad, hè?
Ja, van Don McLean, dacht ik.
Ja. Dus hetzelfde wat Marco Borsato had natuurlijk. Die begon ook met Italiaanse ballads, Emotionen. Ja. Had daar wel wat succes mee.
Ja.
Maar ja, toen ging je Nederlands doen en Nederlandse covers doen van Italiaanse liedjes. En toen was daar Droom zijn bedrog. En toen heeft hij zijn niche gevonden. Dat is even zoeken natuurlijk.
Ja, want ik vond op zich de combi tussen Gerard Joling en Tatjana, die vond ik ook best leuk. Ook wel de chemie die ze samen hadden op podium. Ja, dat waren ook wel. Die kon het gewoon goed samen vinden.
Ja, ik weet niet of Gerard Joling toen ook al een beetje het imago van de ruilnicht had. Ik weet eigenlijk niet wanneer hij voor zijn seksualiteit is uitgekomen. Ik denk niet zo vroeg wel. Volgens mij werd hij toen nog wel gespeeld als een soort sekssymbool nog. Ja. Hetero.
Ja, want ik geloof wel dat zijn platenmaatschappij toch wel heeft tegengehouden dat hij zo'n outing had. Omdat ze ook weer bang waren dat het slecht zou zijn voor de verkoopcijfers.
Ja, en stond hij ook niet op de hoes van Can't Take My Eyes Off You met zo'n typische leren jas? Echt op de stoere bink uitging?
Ja, volgens mij wel, ja.
En werd hij vast ook bekend van de spijkerbroek reclames. Dat is waarschijnlijk toch veel later dat hij echt die coming out heeft gehad. Dat is ook wel logisch, die combinatie, hè, van de stoere macho man zo'n beetje en de mooie, ja, sexy chick. Want dat is niet seksistisch. Tatjana, die verkocht seks.
Ja.
Zo simpel is het gewoon. Heeft meer in de mars, intelligente vrouw. Leuke vrouw ook, hebben we zeker wel ontdekt. Volgens goede verhalen gehoord bij optredens. Ja. Hele sympathieke, toegankelijke, intelligente vrouw. Maar ze verkocht seks en dat wist ze verdomd goed. En daar was ze ook heel slim in.
Ja, en ze werd wel vaak bedrogen in de liefde. Oh, zo zonde, hè?
Ja. Nou, dat zal Gerrit Joling ook wel meegemaakt hebben. Maar ik denk dat hij toch uiteindelijk qua karakter wel wat anders is dan Tatjana. Maar misschien dat juist die opposites, gevalletje van opposites attract. Hè? Dus ook nemen we zichzelf niet serieus. Dat is denk ik wat ze wel gemeen hebben.
Ja, ik moet zeggen, Gerrit Joling vond ik wel altijd leuk met die programma's met Gordon samen.
Ja, Geer en Goor. Ik ken het van... Ik heb volgens mij een parodie van gezien. En toen dacht ik al van nou... Ja, met, terug te zien.
Ja, ook met zoeken een hobby en ook bij de ouderen. En ze steunen goede doelen. En dat vond ik wel leuk. Want dat ze juist door die hilariteit toch ook veel voor elkaar kregen. Om ook bijvoorbeeld ook iets dingen te regelen voor eenzame ouderen en zo.
Ja, ze hebben er wel iets positiefs van gemaakt. En het is een beetje, niet helemaal vergelijkbaar. Maar je hebt het net als Van der Gijp en Derksen en Gené. Zoiets als team... Hebben ze iets en niet iedereen vindt het geweldig, maar iedereen vindt er iets van. En ze weten aandacht te krijgen voor onderwerpen die anders niet bespreekbaar zijn. En in het geval van Geer en Goor was dat toch ook vaak positief. Dat wist ik trouwens niet, want ik heb dat programma helemaal niet gevolgd.
Ja, dus ik wacht eigenlijk nog tot ik een keer een paar dagen na een release... Dat er hier nog een keer de bordjes hangen van met duizenden handtekeningen van Kooistra en De Graaf. Hou mee op. negatieve aandacht is ook aandacht, hè?
Nou ja, als het 1000 handtekeningen zijn, is het alleen maar goed. Dat betekent dat er in ieder geval 1000 verschillende mensen geluisterd hebben. Ja!
Ja, zeker.
Nou, dan hebben we de slechtste van de jaren 80 eruit gehaald. Maar zo heel slecht was het eigenlijk allemaal niet, hè?
Nee, misschien niet. Ja, wat ik aan het begin al zei in de vorige uitzending... ik ben een positief ingesteld iemand. En ik praat liever eigenlijk positief als negatief.
Ja, in dit geval was het ook de bedoeling om een beetje met een knipoog te doen. Hè? We hebben steeds de beste gehaald. Laten we nou eens wat liedjes gewoon fel bekritiseren. Jij bent daar sowieso niet vies van, want je hebt wel heel vaak liedjes die ik leuk vind, heb jij gekraakt. Of zeggen dat je positief bent. En ik denk, ik heb altijd gehad, als jij een liedje noemt, dat ik niks vind, dan hou ik dat een beetje achterwege. Dan probeer ik gewoon erachter te komen wat jij er zo leuk aan vindt. Maar ik vind het over het algemeen, de liedjes, als ik kijk naar de liedjes, ik bedoel, L. Cool J is een perfect voorbeeld. Er is iets wat mij niet bevalt, maar als ik gewoon naar het liedje luister zonder die context van of het commercieel is er eigenlijk niet zoveel mis mee. De enige waarvan ik echt denk, mijn meisje ook goed liedje, verkeerde artiest. Alleen Koen kan denk ik dat klinkt wat kneuterig. En de andere liedjes zijn gewoon wat minder.
Ja, precies. Want ooit andere genres hebben ook misschien maar een hele korte periode en weinig platen gemaakt. Maar er was er een hele tijd vol met die Eurodance. Was rustig geweest. Tot in één keer weer die 90s parties als paddenstoel uit de lucht schoten. En dat ook wel als ik ook in zo'n Eurodance genre bijvoorbeeld een one-hit wonder. In één keer weer vaak gedraaid werd en beluisterd werd.
Ja, misschien moeten we toch eens een concept bedenken waarin we een excuus hebben om Leni van de Takkenstraat te draaien en te kijken hoeveel mensen erop afkomen. Een bakje maken met dat soort liedjes. En The Bread, The Chalk Dust en zo. Wat we beschouwen zeg maar als de slechtste van de jaren 80 en 90. En daar gewoon een partyconcept van maken. Eens kijken wat erop afkomt. Misschien explodeert het wel. Net zoals de revival van de Eurodance. Dan de revival van de dubieuze platen uit de jaren 80 en 90. Kun je ook weer aanvallen weer een keer draaien. Leuk!
Ja, prachtig.
Nou, als we dat doen, dan wordt het een eenvoudig concept dat waarschijnlijk op één velletje toiletpapier te schrijven is en binnen 5 minuten geregeld is.
Ja.
En hooguit een euro de man kost.
Ja, precies. En ik denk ook dat we qua accommodatie hoeven we niet de zaal zelf, maar het halletje of zo pakken of de toilet.
Wat ook alweer een bijzonder concept is. Het is wel onderscheidend, maar ik heb weinig vertrouwen in het succes van zo'n concept.
Let me see you play the toilet party. Ja, dat klinkt wel heel erg raar. Die feesten zijn er waarschijnlijk al.
Je bedoelt, let me see you whoop, let me see you baby.
Woehoe. Ja, inderdaad. Maar zo zie je maar weer. Elke plaat is toch weer een plaat op zich. En of je hem nou leuk vindt of niet, hij is wel waarschijnlijk met heel veel liefde gemaakt.
En daarmee zijn we het einde gekomen van onze special over slechte hits, tussen aanhalingstekens, uit de periode van 1985 tot en met 1989.
Leuk dat je wilde luisteren. Houdoe!
En bedankt!